Zo, dit is beter.
Goedemiddag, hartelijk welkom in deze dienst. En ja, als we dan toch dingen twee keer zeggen, dan vinden we dat eigenlijk wel feestelijk genoeg om nog een keer mee te delen dat Aart en José van Andel gisteren verblijd zijn met de geboorte van Marit. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 1 en de kerkraad wens u gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gezang 395 zingen. Gezang 395. Een beetje een apart gezang. We hebben net gezongen van dat we de wegen van God willen gaan. Of althans, die twee wegen hebben we voor ons gezien. De weg van hen die God volgen. En de weg van hen die God niet volgen, de goddelozen. Dit is een ander lied. Waarin je zegt van ja, ik kan dat spoor gaan, maar ga ik dat spoor altijd wel helemaal? O Heer, verberg u niet voor mij wanneer ik mij verberg voor u. Gezang 395. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Soms weten we het zo heel duidelijk. De weg die voor ons ligt. En dan zingen we het met welk lied dan ook. Maar het lied van u, van de rechte weg. Psalm 1. Of op een andere manier. Maar dat we u onze voeten in uw spoor zetten. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Dat we straks ook zullen zingen. En soms zijn we het ook gewoon kwijt. Ja, dan weten we wel heel veel, maar dan weten we niet meer welke richting nou goed is. En of we wel echt uw weg willen gaan. Soms stokt het ook bij ons. En soms, we leggen dat maar eerlijk voor u neer, zit er ook verzet in ons tegen u. En willen we het wel horen, maar ook weer niet. Willen we wel gaan, maar ook weer niet. Willen we het wel aannemen, maar ook weer niet. Willen we vertrouwen, maar ook weer niet. En daarom, Heere God, komen we toch maar weer tot u. Wilt u het niet alleen in onze slaap geven, maar ook als we samen luisteren naar het evangelie. Geef dan dat we in die woorden die gesproken worden, de stem van de goede herder mogen horen, die ook ons roept. En Heere, we danken u dat uw Zoon mens is geworden, dat hij de grote hoge priester is. Die weet wat het is om mens te zijn. Die in alle dingen, net als wij, verzocht is geweest, zonder te zondigen, maar wel verzocht is geweest. Die weet hoe wij mensen in elkaar zitten, waar onze mogelijkheden en onmogelijkheden liggen, waar de grote valkuilen in ons bestaan zijn. Heere, we danken u dat we hem mogen hebben als de grote hoge priester. En we weten dat hij leeft om voor ons te bidden. Wees u dan ook vanmiddag bij ons in de dienst, hier in de kerk. Ook thuis als we meeluisteren, als u met de kinderen die naar de zondagsschool gaan, wilt u met heel uw kerk zijn. En geef dat we weer weten waar, ja, wat de weg is die voor ons ligt. Misschien niet in heel concrete dingen, maar dat we wel onze wegen, onze voeten in uw spoor zetten. En dat we wel mogen leven, ook al is het in deze tijd, maar met heel veel gebrokenheid, wel met een blij vooruitzicht. Heere, zegent u ons zo als we vanmiddag uw woord openen. Hoort u ons, barmhartige Vader, niet omdat wij dat verdienen, u weet wie wij zijn, maar hoort u ons om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Lucas 3, vers 1 tot en met 14. Lucas 3, vers 1 tot en met 14. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van het profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht, elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden, de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over een paar vragen van de catechismus. Dat is de aanleiding, althans, zondag 33. Die wil ik wel eerst met u lezen. Bladzijde 2 staat die, van zondag op Zuidhoven. En het zijn 4 korte vragen en antwoorden. Zondag 33, dat betekent niet dat ik die andere zondagen vergeet die ertussen liggen, tussen zondag 28 en 33, maar die komen in de loop van de tijd aan de orde. Uit hoeveel delen bestaat de bekering? Uit 2, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een oprecht berouw hebben dat wij God door onze zonde vertorend hebben en het steeds meer haten en mijden van de zonde. Wat is de opstanding van een nieuwe mens? Het is een innige blijdschap in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God alle goede werken te volbrengen. Wat zijn de goede werken? Alleen zij die uit een echt geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden en niet die op ons goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. En het is goed om bladzijde 3 erbij te houden, want daar kom ik straks op terug in de preek. We gaan eerst met elkaar zingen nog, gezang 327. Gezang 327. En eerst nog mogen de kinderen naar de zondagsschool. straks na de preek zingen we Psalm 17, vers 3, 4 en 8 in de oude berijming. Ja, je zou het haast vergeten, maar Johannes de Doper en de Heere Jezus zelf zijn daarmee begonnen. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Dat is het eerste wat Jezus zei eigenlijk, dat we horen als hij zijn werk aangevangen is. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Er moet dus wat gebeuren. Er moet wat veranderen. En hoe zullen ze dat nou bedoeld hebben? Hebben ze bedoeld van, nou ja, je moet je leven toch wel een beetje wat oppoetsen. Je moet er toch wel wat aan veranderen aan je leven, want zo gaat het niet. Zo kom je het Koninkrijk niet binnen. Je moet het met andere woorden een beetje fine-tunen. Je moet er nou net even een schakeltje erbij of een schakeltje eraf en hier een beetje dit hem en een beetje van dat hem. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de Heer Jezus het behoorlijk, of laat ik hem maar gewoon zeggen, gewoon radicaal bedoelt. Niet zomaar wat bijstellen, maar dat je leven een andere kant op moet. Dat je ergens anders voor gaat dan je vanuit jezelf deed of doet. En dat is best moeilijk, want we zijn hem eenmaal gewend om een bepaalde kant op te leven. Om ons leven in te richten op onze eigen manier. En dan komt er een stem van de andere kant. En dat, ja, dat heeft Johannes ook gemerkt. En dat heeft de Heer Jezus gemerkt. En dat merken we elke keer weer. Dan komt er een stem van de andere kant. En die zegt dat je een andere kant op moet gaan. Dat je niet deze weg, maar die weg in moet slaan. Het is net als dat je moet zeggen tegen een rivier, de Merwede, je bent altijd zo gaan stromen, maar je moet nu opeens een andere kant op stromen. Dat gaat haast niet, hè? Dat is helemaal ingebed in ons leven. Ik denk dat je het daarmee haast kunt vergelijken. Bekering, dat is een andere kant op gaan stromen, een andere bedding gaan nemen. Johannes de Doper en Jezus zeggen het zelf, Gods Rijk komt eraan. En dan komt de vraag naar voren van, kan ik dan zo leven? En ja, dat is een vrij doordringende vraag, dat is zo. En laat ik ook zeggen, daarvoor moet ook alles op de schop. En ja, dat begint ergens. En het gaat door, hè. Het begint ergens en het gaat door. Het is als het ware een heel proces. En ja, bekering heeft die twee kanten ook, hè. Het moet ergens een keer beginnen. Maar het moet ook verder gaan. Het gaat ook door. En het begint daar. En dat kan op heel verschillende tijdstippen zijn voor mensen. Maar daar waar je voor het eerst de stem van Jezus echt hoort. Als een stem voor jouw leven. En er gehoor aan geeft. En dat kan geweest zijn toen je 3, 4 jaar was. Het kan zijn toen je 14 was, toen je 24 was, 34, 44... Maar je begrijpt van dat zo'n rivierbedding, als die anders moet gaan lopen, dat dat makkelijker gaat als je 4 jaar bent dan als je 94 bent. Als je je hele leven al je eigen gang bent gegaan. Hoe kan een rivierbedding dan ooit anders worden in je bestaan? Maar het begint ergens, maar het moet ook doorgaan. En waarom moet het doorgaan, bekering? Ja, omdat je altijd weer die neiging hebt om weer terug te gaan naar je eigen paden. Omdat je altijd weer gecorrigeerd moet worden. Dus ergens, mensen hebben het er wel eens over. Zeggen ze wel eens van, ja, ik ben toen en toen bekeerd. Dan denk je van, ja, dat kun je wel zo zeggen. Maar als je daarmee bedoelt, toen was het klaar, dan is het helemaal niks. Want eigenlijk ben je pas klaar, zeg maar, als je komt in het Koninkrijk van God. Als je komt... Als Jezus terugkomt tot de wolken van de hemel. Je kunt zeggen, dan is het pas klaar. dan is het pas echt zover. Maar je kunt zeggen van toen is het begonnen. Toen is het begonnen, die eerste principiële bekering en die dagelijkse bekering. Ja, dat hoort bij elkaar, maar dat heeft elkaar nodig. En wat ik zei over, ja, dat kan gebeuren, beginnen als je 4 jaar bent. Dat is wel eens het lastige voor kerkmensen, of als je altijd in de kerk geweest bent. Dat je, om dan aan te wijzen, om te zeggen van, toen is dat proces begonnen. Soms zeggen mensen van, ja, dat moment moet je kennen. Hè? Je moet tijd en plaats weten. Het uur moet je weten. Wanneer ben je bekeerd? Nou, om 3:07. En ik weet nog waar het was daar en daar. Nou, dat is helemaal mooi, als je dat kan zeggen. Of onder de prediking van die, of toen ik daar en daar was. Maar ik weet de tijd nog het uur, en het uur. Als je hier altijd gezeten hebt, dan moet je denken aan wat Paulus schrijft aan Timotheus. Je hebt van kindsbeen af de heilige schriften geweten. Dat is iets wat je altijd is bijgebleven en je bent erin opgegroeid. En je hebt leren ja zeggen op dat woord van God. En wanneer dat nou voor het eerst was, nou, misschien wist je het helemaal niet toen je 4 jaar was of 3 jaar. Dat het toen al is aangeslagen in je leven. Dan is het iets wat ergens begonnen is, maar je weet het moment niet. Nou, zo is het vaak, denk ik. Dat, zeker voor kerkmensen die hier altijd zitten, die altijd in de kerk geweest zijn, dat je eigenlijk niet kunt zeggen van, ja, toen is begonnen. Er zijn misschien wel momenten aan te wijzen dat er een doorbraak kwam, dat er een stroomversnelling kwam, om het zo te zeggen. Dat je zegt van, toen ben ik pas echt gaan begrijpen. Toen pas ben ik er echt met eraan over gaan geven. Ik wist het wel. Ja, toen gebeurde dat in mijn leven, toen was ik het allemaal kwijt. En nou ja, toen werd ik 12, 13, toen was ik 15, toen 17. Nou, toen had ik toen dacht ik even, laat maar even zitten. Maar toen opeens, toen wist ik het weer. Nou, de catechismus die noemt dat, en die noemt het ook een proces, hè. Noemt dat het proces van afsterven en opstaan. Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. En dat is dus een heel proces wat je ingaat als je met God leeft. Je kunt niet zeggen, mijn oude mens dat is helemaal voorbij en ik leef totaal een nieuw leven. Maar ik denk dat gewoon door elkaar heen gaat. En je kunt wel zeggen, in de ogen van God ben je een nieuw mens, dat is allemaal waar, dat is ook zo. Maar dat betekent niet dat je al je dingen bent kwijtgeraakt van je verleden. En daar gaat het over, het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. En als we discipelen van Jezus willen zijn, moeten we daar dan ook maar op letten. Nou, deze week hebben we op catechisatie een heel aantal vragen besproken over wat is nou precies bekering? En waar gaat dat nou eigenlijk over? En misschien heeft u, toen u dat vanmorgen zag, vanmiddag eventjes, al wat vragen voor uzelf beantwoord. Of misschien net even doorgelezen dat je denkt van, oh ja, hoe zit dat nou ook alweer? En nou bespreek ik die vragen en die antwoorden niet als dat we zeggen van nou, dat is leuk om ze zo te bespreken en te zeggen van wat de kinderen hadden of de jongeren hadden. Maar om het ook voor onszelf, voor ons allemaal heel helder te krijgen. Waar gaat het nou over? En wat bedoelt de Heer Jezus nou? En wat heeft dat nou voor impact op mijn leven? Dan kijken we eerst maar eens gewoon naar die eerste vraag. Als de Heer Jezus dat zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan bedoelt Jezus daarmee dat je aan hem moet denken, dat je in hem moet geloven, dat je anders moet leven. Aan merendeel van de jongeren had B, dat je in hem moet geloven. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dat nou? Als de Heer Jezus dat zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Wat bedoelt hij dan? En als Johannes dat zegt, je moet je omdraaien. Wat doen de mensen dan? We hebben dat niet voor niks uit Lucas gelezen, omdat het daar heel nadrukkelijk naar voren komt. Dan komen de mensen naar hem toe en die zeggen, wat moeten wij doen? En die soldaten komen en die zeggen, wat moeten wij doen? En die tollenaars komen, wat moeten wij doen? Nou, wij zouden het ook kunnen vragen. Wat moeten wij nou doen? Dus blijkbaar heeft bekering ook gewoon te maken met dingen anders doen. Op een andere manier doen. Of andere dingen doen. En Jezus zegt dat aan het begin van zijn werkzaamheid. Hè? En hij richt de aandacht op de Heere God. Want zijn koninkrijk komt. En je moet je omdraaien. Dat die bedding moet anders gaan worden. En je kunt niet zo blijven leven als je doet. Dus er moeten dingen veranderen. En zo begrijpen we die tollenaar en die soldaat. Ja, wat moeten wij nou doen? Met bekering, dat is in de eerste plaats een ander leven krijgen. Een andere richting in je leven krijgen. En als de Heer Jezus er dan bij zegt en geloof het evangelie, dan kom je er gelijk achter dat bekering en geloof ook helemaal samenhangen. Want hij zelf is het evangelie in eigen persoon en bekeert u en gelooft het evangelie, ja, dat gaat samen. Het zijn eigenlijk twee kanten van diezelfde medaille. Ze horen bij elkaar. Het heeft met een ander leven te maken, maar het heeft ook met een andere gerichtheid te maken. Dat ik mijn ogen richt op hem, op Jezus Christus. En dat ik in hem geloof, op hem vertrouw. Dat is het eerste eigenlijk wat je moet zeggen. Jezus bedoelt daarmee dat je anders moet leven. En dat gaat niet zonder dat geloof. Dat gaat het niet. Dat begrijpen we heel goed. Maar bekering ziet vooral ook op een ander leven. Daarom gaan we in het derde deel van de catechismus waar we nu mee bezig zijn, het hebben over de geboden. Over de geboden van God. Wat vraagt God dan? Bekering heeft daarmee te maken. Maar wie hebben dat nou nodig? Dat is het tweede. Er staat: bekering is iets voor fanatiekelingen. Dat is niet nodig voor kerkgangers en dat is nodig voor iedereen. Nou, laat ik de ouderen geruststellen. Er staat: bekering is, dat heeft bijna iedereen, nodig voor iedereen. Eentje had er, dat is iets voor fanatiekelingen. Ja, fanatiekelingen, iemand die ergens heel fanatiek of fanatisch voor gaat. Je komt er trouwens ook wel tegen dat we daar eigenlijk een hekel aan hebben. En soms hoor je dat rare woord dat mensen zeggen van ja, die gedroeg zich wel heel erg christelijk. Kijk, als mensen dat zeggen die niet gelovig zijn, dan begrijp ik dat. Maar soms hoor ik dat ook wel van kerkmensen. Ja, die gedraagt zich wel heel erg christelijk. Ik denk van ja. Kun je je anders gedragen dan heel erg christelijk? Kun je een beetje christelijk gedragen? We hebben dat ook als het over moslims gaat. Het is ook merkwaardig. Dan hebben we het over gematigde moslims. Maar je zou maar zo aangesproken worden als een gematigd christen. Ik ben maar een gematigd christen. Wat bedoel je daar dan mee? Nou, dan bedoel je mee niet fanatiek misschien. Maar bedoel je dan ook, ja, ik kijk wel zo'n beetje aan wat ik doe. Dat je er niet altijd wat aan doet en dat je het niet al te serieus neemt en niet in alles van je leven doortrekt. Dat je bijvoorbeeld, als je gematigd christen bent, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik ben het op zondag, dan ben ik een christen. Nou, ben je een zeer matig christen, moet ik zeggen. Maar stel je nou voor dat je zou zeggen tegen je vrouw, ik ben maar matig getrouwd met je. Of dat je verliefd raakt en dat je zegt van, nou, zullen we samen door het leven gaan? Ja, zou wel kunnen, ik ben matig verliefd op je. Nou, ik zou die andere persoon niet willen zijn. Als je maar matig iets met iemand hebt. Ik zou zeggen, stop er dan mee. Hè? Maak die verkering uit. Moet je in ieder geval, dan moet je niet meer verder gaan. Dan moet je niet gaan trouwen als je maar matig verliefd bent. Zeg. Begrijp je? Het is matig, volgens mij een gematig moslim. Dat betekent, ja, ik weet niet, ik zou niet zo genoemd willen zo worden. Je bent moslim of niet? Een gematigd christen, nou, zo zou ik niet willen, genoemd willen worden dan. En ook niet zeggen van, dat iemand zegt, nou, die is wel heel erg christelijk hoor. En dat eigenlijk een soort scheldwoord wordt. Ook, en als kerkmensen dat zeggen, als christenen dat zeggen. Maar het gaat, denk ik, over iets wat ons allen aangaat. Hè? Bekering is niet alleen iets voor fanatiekelingen, is iets wat ons allen aangaat. Het is nodig voor ons allemaal. Ja, er moet een begin aan zijn, dat weten we. En als je altijd in de kerk geweest bent, moet er ook een begin aan geweest zijn. Je kunt, dat zei ik daarnet, je weet het niet altijd wanneer het begin was. En je kunt er zo ook instappen, dat is ook zo, dat weet ik. Maar je moet je leven wel overgeven aan de Heer. Als je nooit in de kerk geweest bent, ja, je moet je leven wel een keer overgeven. Maar ook als je 97 jaar bent, hè, dan is het niet klaar. En soms komt het dan fanatiek over, dat zou kunnen. Maar denk er eens over na, van als ik zeg, nou, ik wil niet fanatiek christen genoemd worden. Ik wil ook niet bekend staan als die hele superchristelijke of zoiets dergelijks. Wat wil je dan wel? Ben je dan wel echt een christen of niet? Nou, dat is voor iedereen nodig, ook voor kerkgangers. De derde, bekering, is dat nou niet zo moeilijk? Is dat nou niet zo gemakkelijk? Of is dat onmogelijk? U merkt het, in heel veel van die antwoorden zit wel iets goeds. Maar dat is niet zo moeilijk. Ja, dat klopt natuurlijk ook. Dat het niet zo moeilijk is. Wat zegt de Heer Jezus? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En hij zegt dat tegen die farizeeërs die tegen de mensen om hen heen zulk een zware last oplegden. Waar ze haast niet onder konden leven. Komt tot mij, zegt de Heer Jezus, en ik zal je rust geven. Dus als je nou zegt van bekering is wel heel erg moeilijk. Heb je dan dat woord van de Heer Jezus wel goed gehoord? En wat zegt Johannes in zijn brief? En zijn geboden zijn niet zwaar. En ons geloof overwint de wereld. Met andere woorden, ja, je kunt altijd wel zeggen het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk. Bekijk het ook eens van die kant. Wat heeft de Heer Jezus je te bieden, als ik het zo mag zeggen? Wat heeft hij je te geven? En als je daar goed naar luistert, zou het dan ook niet veel makkelijker kunnen worden? Ja, het merendeel van de jongeren had, bekering is niet zo gemakkelijk. Nou, ik zou het zelf zo zeggen van, het is eigenlijk, en dan sla ik totaal om, hè, dat hoort u, van het is eigenlijk onmogelijk. Dus laat ik dat verhaal vertellen van die rijke jongeling. En de Heer Jezus zegt tegen hem, van je moet alles verkopen wat je hebt en dan mij volgen. En dan gaat de jongen weg, bedroefd, want hij had vele goederen, staat er. En dan zeggen de discipelen, ja, maar wie kan dan behouden worden? En wat zegt de Heer Jezus? Nou ja, het gaat ook niet zo makkelijk. Dat zegt hij niet, hè? Je moet er wel wat voor doen, zegt hij ook niet. Hij zegt gewoon, het is onmogelijk. Gewoon onmogelijk. Het is onmogelijk bij de mensen, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dus als het gaat over bekering, is niet zo moeilijk, niet zo gemakkelijk, is onmogelijk. Ik zou haast zeggen, zet daar nou eens op in. Dat het vanuit jezelf, ja, dat de Heer Jezus ons daar wel toe oproept, maar dat je elke keer weer vastloopt daarmee. En dat je echt Gods hulp nodig hebt. En dat God het echt in je leven moet doen, dat anders dat er zo weinig van terecht komt. Het maakt je in ieder geval heel klein en afhankelijk. En dan merk je nog steeds, hè, dat het niet zo gemakkelijk is. Dat je, als het erop aankomt om je leven te veranderen, dat heel veel offers van je kan vragen. Want als je nou eenmaal zo in elkaar zit, en God vraagt me, dat je, noem maar wat, dat ik een heel opvliegend karakter heb. En God vraagt van mij dat ik me daar ook van bekeer, dat is zo. Nou, dan moet ik mezelf vaak onderdrukken. En dat betekent ook dat ik, ja, dat niet vanzelf gaat, dat niet zo gemakkelijk is. En je kunt ook wel andere dingen hebben waarbij je echt tegenaan loopt. Vooral als het gaat over dingen die met je karakter samenvallen. Dat je zegt van nou, dan moet ik dat toch wel, dat is niet zo gemakkelijk. Hè? Dat is weer die bedding, hè, van mijn leven. En als je nou 70 jaar die bokkige persoon bent geweest die van nooit en van niemand wat aannam. En je levensbedding is zo gegaan en opeens moet je gaan luisteren naar iemand. Nou, ja, dat moet God doen in je leven. Maar als je elke keer weer bij jezelf terechtkomt, dan zeg je van nou, dat is niet zo gemakkelijk. Zo is het toch. Bekering is, als het erop aankomt, onmogelijk. Maar en God geeft alle mogelijkheden daarvoor. Dat zegt de Heer Jezus. We blijven het lastig vinden. Maar kijk nou ook eens. En dan kom je weer bij dat eerst. Kijk eens naar de Heer Jezus. Kom tot mij. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Het vierde. Bekering. Daar hebben we het eigenlijk over gehad. Hè? Bekering is één keer nodig. Of iedere dag nodig. Dus het begin. Dus het is een proces. Een proces van. Dat eens begint. En doorgaat. waarin je steeds weer gecorrigeerd moet worden. Wat mooi dat iemand schreef is, waarom ga je naar de kerk? En dat hij zei van, nou, in de kerk krijg je nog eens op je kop. En dat krijg je bijna nergens. En dat is ook zo, denk ik. Ik denk dat we tegenwoordig allemaal aaien over onze bol krijgen. Maar dat je vooral in de kerk ook geconfronteerd wordt met jezelf. Dat je daar hoort van, in alle liefde, dat de weg anders moet zijn. Nou, dat is goed om dat te horen. Het vijfde. Dat is een heel moeilijke vraag. Bekering, moet je dat nou zelf doen? Moet God dat doen? Doe je met Gods hulp? En doet God met onze hulp? En moet je dat zelf doen? Ja, inderdaad, Johannes de Doper zegt niet van, laat je bekeren, hè? Dat zegt hij niet. En als de tollenaars en zondaars komen en de soldaten komen, zegt hij niet van, ja, je moet maar vragen aan de Heere God wat je daaraan moet doen. Nee, hij geeft heel concreet een opdracht. Je mag niemand afpersen. Je mag niet meer vragen dan mag. En tegen ons allemaal zegt hij van, nou, je moet delen wat je hebt. Dus ja, daar kun je lang en breed over praten, maar dat is iets wat God niet voor je doet. Begrijp je? Dat is iets van jezelf. Op die manier kun je het zo bekijken. Hè? Bekering, dat kun je niet zomaar wegschuiven. Ja, dat kan ik toch niet. Hè? Want staat er niet en zeggen ze niet in de kerk van dat je dat niet zelf kan, dus ik doe het ook maar niet. Dan heb je het niet begrepen. Als je zegt, moet je zelf doen? Ja, dat klopt. Het andere klopt ook, moet God doen. Inderdaad. Dat weten we ook. God moet mij veranderen, anders gaat het niet. Maar dat is niet iets van wat je voorop in je gedachten zet. Maar wat je elke keer, waar je elke keer weer tegenaan loopt. Inderdaad, Heere God, als u het niet doet, dan lukt het me niet. En dan kun je zeggen van, ja, dat doe je dus met Gods hulp. Dat hadden de meesten, moet ik zeggen, van de jongeren. De meesten hadden dat. Dat doe je met Gods hulp. Ja, misschien moet je dat ook wel zeggen. Maar misschien mag je het ook zo zeggen, hè, dat God juist inwerkt op ons leven. En als God in je leven komt, dat God je ook helpt om te veranderen. En dat God met zijn geest je dingen laat veranderen. Dat klinkt vreemd, denk je, zeggen van ja, daar kan ik niks aan doen en dat wil ik niet. En dan ben ik net een machine of zoiets dergelijks. Hoe kan dat nou? Nou, dat is nou de invloed die van de Heilige Geest, die de Heilige Geest op mensen uitoefent. He, zoals je, dan kom ik weer bij dat beeld van twee verliefde mensen, dat de liefde van de een je leven verandert, dat je andere dingen gaat doen. Zo zal de Heilige Geest ook in je leven dingen veranderen. En dat doet Gods Geest. En op die manier zou je het kunnen zeggen, doe je met Gods hulp. Gods hulp, God is door zijn geest in het werk in ons leven. Nou, of je nou dat andere zegt, doet God met onze hulp. God is er ook weer niet van afhankelijk. He? Dat is het vijfde. Het zesde. Ja, bekering. Doe je gewoon omdat God het vraagt. Wil je omdat je weet dat God je lief heeft. Doe je pas echt als je ziet hoe slecht je leeft. Maar dat eerste zou wel gewoon zo moeten zijn. Hè? Dat doe je gewoon omdat God het vraagt. Kijk, zo heeft hij ons gemaakt. En hij zette Adam en Eva op de wereld. En hij vroeg wat. En je zou zeggen van, nou, waarom zouden ze het niet doen? Hij is onze schepper. En ik denk dat we dat ook tegen onszelf moeten zeggen. Waarom zou ik nou niet luisteren naar God? Waarom zou ik dingen doen die tegen God ingaan? Waarom zou ik dat nou doen? Hij is toch mijn maker, mijn schepper. En dan zeg je, ja, maar dat gaat er niet vanzelf. Nee, dat is inderdaad Genesis 3. Het is een zondeval dat het niet vanzelf gaat. Ik wil tegen jezelf zeggen, hè, bekering, dat je zegt van, dat doe je gewoon omdat God het vraagt. En een van de jongeren had het maar. Maar die had eigenlijk wel gelijk. Eigenlijk zou dat zo moeten zijn. En omdat het niet zo is, dat is niet zo van, ja, dat gaat niet meer. Maar dat is iets, eigenlijk dat is onze schuld. Dat het niet meer zo vanzelf gaat. En daarvoor moest de Heer Jezus ook komen. Omdat het niet meer vanzelf gaat. Omdat we niet meer vanzelf doen. Gewoon omdat God het vraagt, doe ik het wel. Nee, dat is niet zo. Maar wil je dan bekering omdat je weet dat God je lief heeft, of doe je dat pas echt als je ziet hoe slecht je leeft? Ja, hoe moet je dat nou zeggen, hè? Als je kijkt naar het kruis van de Heer Jezus, dan zie je in ieder geval wat het God gekost heeft. Wat het God gekost heeft om onze God te zijn. Dan zie je wie God is. De liefdevolle God. God is liefde die zijn Zoon geeft. En want dat staat ook in 1 Johannes 4. Dit is de liefde dat God ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Je ziet de Heer Jezus daar hangen aan het kruis. En dan denk je van ja, dat is door mij. Hij houdt zoveel van mij, zou ik dan mijn leven niet aan hem wijden? Heel veel liederen rond Goede Vrijdag gaan daar ook over. Hè? Van, dit heeft hij gedaan, zou ik dan ook niet mijn leven aan hem geven? En ik denk dat het waar is. En dat je zo, als je gedachten komt te staan bij het kruis van Golgotha, dat je dan de weg ook wel voor je ziet. Soms gaat het anders. Soms maken mensen dat ook mee in hun leven. Dat ze erachter komen wie ze uiteindelijk zijn. Dat ze pas echt zich gaan bekeren als ze zien hoe slecht ze leven. Moet je wel zeggen, dat zijn dan vaak mensen die, ja, dan ook met allerlei dingen in aanraking zijn geweest, waar je liever niet mee in aanraking komt. En dat kan gelijk het probleem zijn voor heel veel gewoon keurige kerkmensen die wij zijn. Ja, ik weet niet precies wat u allemaal doet en denkt, maar over het algemeen zijn we net de mensen. En dan denk je van ja, hoe slecht ik leef. Leef ik nou echt zo slecht? Hoe zit dat nou precies? Ik kan wel dingetjes aanwijzen die eigenlijk een beetje beter moeten worden, maar dus vaak denken we niet zo hard, zo slecht over onszelf. Ik denk dat je juist bij het kruis van Golgotha, en daar moeten we ook altijd terechtkomen, en daarom prediken we ook Christus de gekruisigde. Als je daar terechtkomt, dan zie je hoe lief God de wereld had en jou had. En dan zie je ook wie je zelf bent. En bij dat kruis, dan zie je dat ook gebeuren. Hè? Dan komt zondag 3 terug. Waaruit ken je je ellende? Waaruit weet je nou dat je ver van huis bent? Ver van God vandaan bent? Nou, dat weet ik uit de wet van God. En wat staat er dan in die wet van God? Nou, dat leert ons Christus in een samenvatting, dat ik hem moet liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Dan denk ik, oh ja, dat zie ik daar bij het kruis. Daar zie ik Jezus, God liefhebben boven alles. En zie ik hem, zijn naaste, de wereld liefhebben, nog meer dan zichzelf. En dan zie ik dat daar. En dan kijk ik naar mezelf. En dan denk ik, wat doe ik daar nou mee? Heb ik hem nou lief boven alles? Heb ik nou mijn naaste lief zoals mezelf? En dan zie je opeens. En ik hoop dat je daar eens gaat staan bij dat kruis van Golgotha. Wie je bent. Bekering. Het zevende. Dat hoeft niet, want ik kom toch wel in de hemel. Nou, dat had één persoon. En ja, ik weet niet wie dat was. Zeg maar, zo gaat het niet. Ik kom toch wel in de hemel, je hoeft je niet te bekeren. De Heer Jezus zegt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is heel simpel. Je zegt van, ik kom toch wel in de hemel. Nou, ik weet niet hoe serieus die opmerking was. Maar zo gaat het niet. En ik denk dat dat de boodschap van de Bijbel ook wel is. Dat de weg anders moet zijn. Dat je een andere weg moet gaan. Het verbaasde me wel dat niemand had, dat wil ik nu nog niet, want het leven is zo erg leuk al. Terwijl je denkt van ja, oké, dat is het dus niet. We zien dus wel het perspectief van het evangelie. Iemand zei wel, daar zie ik het nut niet van in. Dat is wel eerlijk. Daar zie ik het nut niet van in. Waarom doe ik het? Waarom zou ik anders gaan leven? Waarom zou ik de kant van God op gaan? Het is wel heel eerlijk. Ik moet zeggen van, Ja, moet je dan als kerk, hè, dat kun je afvragen, moet je dan het nut laten zien daarvan? Dat kan, hè? Dat je zegt van, nou, we moeten dus in de kerk vooral duidelijk maken hoe nuttig het is dat je je bekeert. En ja, dat kun je op alle mogelijke manieren doen. En je kunt zeggen van, we moeten dus ook laten zien hoe mooi het leven nu al is. En dan kijk je eens naar de kerk. En er zijn er prachtige dingen van op te noemen. Maar er zijn ook dingen waarvan je zegt van, nou, is dat nou iets van jongeren van onze tijd of van ouderen van deze tijd? Is het niet een beetje iets gedateerd of wat dan ook? Maar ik zal je zeggen, zelfs in de meest flitsende kerk die er hier in Nederland is, blijft het heel moeilijk. Want je moet je leven kwijt zien te raken. Het gaat niet om wat cosmetica. Het gaat om een andere gezindheid. Om een andere weg, om een andere bedding in je leven. God moet in je leven zijn. En ik zou zeggen van, bekering, dat wil ik wel, maar lukt me niet. Je hebt twee handen gekregen. Vraag erom. Help me daarbij. En wat staat er in de schrift over het gebed? Nou, het gebed vermag heel veel. Het laatste. Iemand die zich bekeert, doet heel anders dan daarvoor, praat heel anders dan daarvoor, denkt heel anders dan daarvoor. Nou, waar, dat was een, ja, moet ik zeggen, een uitslag waarvan je denkt van, nou, die kan alle kanten op. Maar waar men over viel eigenlijk, en ik hoop dat u er ook over viel, dat je zegt van, heel anders is dat nou zo. En je praat heel anders, je denkt heel anders. Sommigen zeggen, je kleedt je heel anders. Is dat nou zo? En dan zeg je van, ja, het is wel een beetje overdreven. Misschien ga je het een beetje anders doen. Want ja, je leeft toch eigenlijk nog wel in deze wereld en zo. Misschien moet je zeggen, iemand die zich bekeert is radicaal anders dan vroeger. En radicaal, dat is wat anders dan fanatiek. Radicaal, dat heeft te maken met het woord radix. Dat betekent wortel. Dus dat je levensprincipe ergens anders in wortelt. En ik zeg het nog eens, het is een proces, hè, maar het gaat over de gerichtheid op God. Het gaat over de gerichtheid op de toekomst. Het gaat over een leven uit het leven van het kruis. Dat is nog wel wat anders dan een leven van alle dag. En als je zegt van een beetje anders, dan kom je er niet. Het is radicaal anders. Het gaat om iets heel iets anders, om een ander leven. Want vanuit onszelf zijn we gericht op onszelf. De Heer Jezus richt onze aandacht op Hem, op God en de ander. Hij richt onze aandacht niet op het hier en nu alleen maar op de toekomst. En niet op wat maak ik ervan, maar dat je leeft uit het kruis. Nou, dat is bekering, hè? Dat je, misschien blijf je wel ongeveer hetzelfde doen en hetzelfde denken. Of hetzelfde doen, laat ik het maar daarmee houden. Maar dat je een andere gezindheid in je leven krijgt. Dat je een andere manier gaat denken. En op een gegeven moment ga je dat ook merken. Dan praat je met mensen. En je doet dezelfde dingen. Maar je denkt van, hey, ergens begrijp ik jou niet meer. En die ander denkt van, hey, wat een vreemde vogel is dat. En dat moet je niet uit de weg gaan. En dat moet je ook niet op verkijken, maar zo is het. Uiteindelijk als je een andere weg gaat, als je rivier een andere bedding heeft, de rivier van de wereld, op een gegeven moment, dan groei je uit elkaar, ook al stroomt het water nog, om het zo te zeggen. Ik vond iets, en dat is een bekend gedeelte, uit de tweede eeuw, dus ergens tussen 100 en 200 is dat geschreven. Een brief aan Diognetus. Een mooie brief. En een stuk uit die brief is dit. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect, hoewel, talen Canaans. En leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden. En ze zijn niet zoals sommigen de verdedigers van de menselijke leer. Ze wonen in steden van iedereen, zoals aan ieder het lot beschoren was. En ze leven volgens de zeden van het land, wat betreft kleding, voedsel en andere leefomstandigheden. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar wel als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar hun thuis is in de hemel. Ze gehoorzamen de overheid, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben alles gebrek, maar leven in overvloed. Begrijp je? Dat is nou het christelijke leven. Je ziet het verschil niet. Als je langs huizen loopt en je kijkt in de huizen naar binnen, je ziet dezelfde dingen. Maar hoe loopt de bedding in je bestaan? En dat is de vraag die we maar gewoon aan elkaar stellen. Waar komt die bedding van je leven uit? Bij Christus of in de dood? En dat is de vraag die we maar aan onszelf stellen en dat we zeggen van nou, die kant moet het op met mijn leven. En nogmaals, wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het wil verliezen om mijnentwil, zegt de Heer Jezus, die zal het behouden. Ga daarom in vrede je weg met God, richting God, dankzij Christus, onze Heer. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heere God in de hemel, we vragen er maar gewoon om of de bedding van ons leven niet naar de dood mag voeren, maar naar u. En we willen u vragen of u het roer in ons leven over wil nemen. Of u ons in uw spoor wil laten leven. Heere God, we weten dat als we niet het spoor van u volgen, dat het niet goed gaat. Helpt u ons door uw geest. Woon in ons leven en help ons. Verander ons. Heere, en dat kunnen we vragen om voor de zoveelste keer. We kunnen dat vragen voor het eerst. En misschien lopen we daar ons hele leven wel tegenaan. Dat we hier wel zitten. Maar eigenlijk, we vragen aan u. Heere, verander ons leven. En zet ons op uw spoor. Alleen uw weg kan tot het doel geleiden. We danken u voor het evangelie dat we mochten horen. En dat u dat speciaal bent komen zeggen, Heer Jezus. En dat u het ook heeft laten zien aan het kruis. En dat u zo een nieuwe weg geopend hebt. Dat de weg ook voor ons leven daar mag uitkomen, bij u. Heere, geef dat we het ook concreet voor ons mogen zien. Wilt u ons wijzen door uw geest op de dingen die in ons leven ook anders moeten? Geef dat we dat niet uit de weg gaan. En dat we onszelf in de weg zitten. En dat we u in de weg zitten. Help ons om te strijden tegen dingen die niet goed zijn. En u weet wat dat kan zijn in ons leven. Helpt u ons om er anders mee om te gaan. Of om er andere gevoelens bij te hebben. We vragen aan u, Heere God. Helpt u ons om zo ook niet half langs u te leven. Want daar zijn we meesters in. Om het zo half te laten. Barmhartige Vader. Heere, neem ons leven. En verander het. Voor het eerst. En opnieuw. En geef dat we zo ons leven voor uw aangezicht mogen leven. En helpt u ons daarbij in de komende week. Bij alles wat er op ons pad komt. Niet alleen de dingen die we moeten doen. Maar ook in de manier waarop we reageren op dingen die ons overkomen. Geef dat we de gezindheid van de Heer Jezus mogen hebben. Dat we deel hebben aan zijn lijden. Om op te zien wat werkelijk belangrijk is. En waar het belangrijk voor is om voor te gaan. Dat we andere dingen kunnen neerleggen. Die misschien wel van belang zijn. Maar niet van wezenlijk belang zijn. Leert u ons het verschil te zien. Heer, en leidt u ons zo door ons leven. Onze jongeren. Onze ouderen. En inderdaad, als we oud geworden zijn. En ons leven nooit werkelijk aan u gegeven hebben. Dan wordt het alleen maar meer onmogelijk. Heere God, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. En daarom vragen we er maar gewoon om. En u zegt dat als we vragen, u wilt geven. Wees u zo onze goede herder, ook in de komende week, in onze levens. We bidden voor allen die ons lief en dierbaar zijn. Wilt u datzelfde werken in hun leven? Zegent u uw kerk in midden in deze wereld. In de wereld waarin het gaat over ik en ons. In ieder geval over ik. Geef dat we een ander spoor mogen gaan. En dat dat spoor ook zijn vruchten mag nalaten in deze wereld. Zijn sporen mag nalaten. Heere, zegent u uw kerk zo. Tot een zegen voor anderen. Zegent u uw kerk hier in Nederland. Zegent u uw kerk wereldwijd. Zegent u uw kerk ook in het Midden-Oosten. Zegent u uw kerk in Israël. En we bidden ook voor uw volk Israël. En we zouden zo graag zien dat de Messias gevonden werd. Jezus van Nazareth, de gekruisigde en opgestane Heere. Heere, wees u met uw volk, waar het ook woont. Zegent u de staat Israël, geef wijsheid. Heere, we bidden voor ons eigen land en volk. voor de koning, voor de minister-president, voor het kabinet, voor de volksvertegenwoordiging, voor de provincie, voor de stad. Heren, wees aanwezig. We gaan hier weer vandaan. En we vragen aan u, bewaart u ons op al onze wegen. Bewaart u ons voor uw koninkrijk dat komt. Heere God, en maak ons bereid om daar onze intrek in te nemen. In het vaderhuis met de vele woningen. Hoort u ons om Christus wil uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En daarna zingen we met elkaar de geloofsbelijdenis en we doen dat staande. daaromheen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.